We gaan met elkaar lezen, Lucas 20, vers 41 tot 47. Lucas 20, van 41 tot 47. En hij zei, de Heer Jezus, tegen hen: hoe kan men zeggen dat de Christus een zoon van David is? Want David zegt namelijk in het boek van de psalmen: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb aan de voetbank van uw voeten. En David noemt hem zijn Heere, en hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En ten aanhoren van al het volk zei hij tegen zijn discipelen: wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op de begroetingen op de markten, de voorste plaats in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwe verslinden en voor de schijn lange gewaden doen, gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Tot zover.
Goedenavond, broeders en zusters, vrienden, vriendinnen. Wat is het toch lang geleden dat ik in Werkendam ben geweest. Maar ik wist het nog te vinden, hoor. Maar niet zo lang geleden, want pas was ik er nog, toen waren de Prodeo is het geworden. En toen was broeder Jack er, Jack Brunt. En ja, weet je, ik vind het altijd weer een uitdaging. Kan u mij verstaan? Doet hij het goed? Als ik naar Werkendam ga, want de boodschap die ik vanavond mag brengen, is mij gegeven, het stukje vanuit het evangelie van Lucas. Dus het is bij mij ook echt niet zo even, ik trek er één boodschap uit de kast en die heb ik al 10 keer gevraagd. Nee, ik heb ook echt moeten studeren. Maar het is wel een uitdaging, ik ben er altijd wel een beetje zenuwachtig over. Maar omdat ik het natuurlijk nog niet eerder gebracht heb, maar ik moet u eerlijk vertellen dat deze avond voor mij en deze boodschap heel dicht bij mijn hart komt, want ik ben namelijk met de Heer Jezus opgegroeid, maar de persoonlijke keuze heb ik pas gemaakt in Israël. En de volgende 33 jaar heb ik af en aan geëvangeliseerd onder het Joodse volk. En die discussies die de Heer Jezus had met de Farizeeën en met het volk, ik herken het. Ik herken het door en door. En daarom komt het heel dicht bij mijn hart en is het vanavond echt weer zo'n avond waar je vanuit het woord de mensen mag overtuigen. Weet u wat ik zo bemoedigend vind? Dit laatste lied ook, ik wandel met de Heere. Weet u dat voor de zondeval bestonden er geen religies, maar wel een wandeling. En het is een hele grote genade als er dan staat op het moment dat Henoch vader wordt, dat hij met de Heere God gaat wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus. He, als je tot persoonlijk geloof komt, dan ga je wandelen met hem. En dat is zo heerlijk. Over een paar weken mag ik weer terugkomen in Werkendam op de kerstnachtdienst. En ik heb het denk ik de vorige keer goed gedaan, want ik ben teruggevraagd. Dus daar zit ik ook al over na te denken. Maar één ding waar ik zo over moest nadenken, en dat past ook zo mooi bij die laatste twee liederen die wij gezongen hebben, dat is de relatie tussen de vader en zijn zoon. Want dat is een hele unieke relatie geweest. En als je dan nadenkt over het kerstverhaal, dan denk je, nou, ik vind dat de vader niet zo geweldig op zijn zoon past, want er was geen plaats in de herberg. En na 2 jaar moeten ze vluchten naar Egypte. En als hij in zijn thuisgemeente zijn eerste boodschap brengt, dan wordt hij bijna van de rotsen gegooid. Aan de ene kant zie je daar dat de Heer Jezus echt in deze wereld gekomen is, maar ook door de stormen heen gegaan is. Na zijn 12e horen we niets meer over zijn vader. We weten dat hij minstens 6 halfbroers en zussen heeft. Dus hij is ook jarenlang de kostwinnaar geweest. We weten dat in de tijd van de Heer Jezus de ijzeren vuist van Rome regeerde in Israël. Dus het was allemaal helemaal niet zo makkelijk. Er staat in de schrift, het is goed als een jongeling een juk draagt. Want daar krijg je karakter van. Maar weet je wat ik zo heerlijk vind? Hebreeën 4 vers 14, want dit brengt hem zo dicht bij ons. Hij is de sympathieke hoge priester die met ons mee kan voelen. Hij is waarlijk mens onder ons geweest. En als ik met de kerst mag spreken, dan wil ik ook spreken over het woord is vlees geworden. Het woord is God. Het woord is de Heer Jezus, het woord is de Bijbel en de Heer Jezus die God is, is mens geworden. En hij heeft onder ons gewoond, maar ook echt meegevoeld en meegeleden met de toestanden van deze wereld. Dat maakt hem zo sympathiek. Aan de ene kant werd hij ook gewoon mens met al zijn problemen en zijn stormen. Maar aan de andere kant is er iets heel speciaals wat een gelovige vandaag ook ervaart. Zijn constante inwoning. We hebben het vanavond gezongen dat de Heer Jezus maar in ons hart mag wonen. Hij is voor mij gestorven om in mij te komen wonen, om door mij heen te gaan leven. En de Heer Jezus heeft gezegd, zoals ik gezonden ben door mijn Vader, op diezelfde wijze zend ik ook u in deze wereld. En aan de ene kant weet je dat je soms in het diepe gegooid wordt. Dat je soms opeens door stormen gaat. Wat dat betreft zijn vreugde en verdriet een beetje in balans. Vandaag zijn we allemaal weer opgeschrikt. Door Urk. Waar zijn ze? En dan hoor je van een zuster die wij heel goed kennen, dat het een achterneef is die nu gezocht wordt. Opeens is daar weer iets wat je wakker maakt. Vorige week was ik nog in Kenia en ik kreeg een bericht uit Nederland van de dochter van mijn oudste broer Kees, dat zijn vrouw, haar hoofd zit vol met tumoren. En ze waren nog wel van plan om naar Pakistan te gaan als zendeling. Ze hebben 4 kinderen en de jongste is 2 maanden, 37 jaar oud. En je denkt, oh mijn Heer, hoe zal het gaan met mijn broer? Hoe zal het gaan met hun? En zo heb je opeens dat er in 1 dag tijd allerlei dingen op je afkomen. En dat was ook zo bij de Heer Jezus. Op een gegeven moment zit hij bij een bron, komt die Samaritaanse vrouw op hem af. Op een gegeven moment is hij 's avonds thuis, komt Nicodemus bij hem langs. Of hij wandelt en hij krijgt een debat met de Farizeeën. Maar dit vind ik zo heerlijk, dat in wat voor situatie de Heer Jezus ook was, hij ervoor altijd de nabijheid van zijn Vader. En dat is zo heerlijk. Vader, Vader, riep hij dan, ik dank u. En dat is zo heerlijk. Dat is die wandeling met God. Dat is zo heerlijk. Dat laatste lied, dat, oh, hoe groot is het genot als men wandelt met God. En zoals de Heer Jezus gezonden was door zijn Vader en de sympathieke hoge priester geworden is, doordat hij met ons mee kan voelen en ook in het diepe gegooid is met vreugde en verdriet, heeft hij constant de aanwezigheid van zijn Vader ervaren. Weet u, hij zegt zelfs in Johannes 5 vers 19 en Johannes 5 vers 30, zonder mijn Vader kan ik niets doen. En hij leefde in totale afhankelijkheid van zijn Vader. En dat wil de Heer ons leren, dat wij die in zijn pad verder wandelen, ook in datzelfde afhankelijkheid leven van de hemelse Vader. En dat leven, dat is een geweldig leven. Wat ik ook zo mooi vind van de Heer Jezus, je kreeg de Heer Jezus nooit in het nauw. Je bracht hem nooit in verlegenheid. Pas bij Family 7 moest ik spreken over de overspelige vrouw. En in Johannes 8, dan willen ze hem in het nauw drijven. Want als hij zegt, nou ja, het geeft niet, ja, dan houdt hij de wet niet. En als hij de wet houdt, dan moet hij haar stenigen. Dus ze zaten op de rand van hun stoel om te kijken, wat gaat hij nu doen? En weet je wat de Heer Jezus deed? Hij bukte. De enige die mocht gooien, ging in een positie dat hij niet gooien kon. En hij spreekt tot hen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En de oudsten droven eerst weg. Ik weet nog goed, mijn vader die vond dat altijd zo'n schitterend stukje uit de Bijbel. En dat komt dan weer naar boven. Die dingen die je meegekregen hebt van je vader. En zo zien we ook, in dit gedeelte gaan we naar Lucas 20. En ik vind het altijd zo mooi dat je, als je een stukje krijgt, dan moet je ook het stukje ervoor lezen en het stukje erna. Dat mag toch wel, Bas? Vooruit dan maar. Nee, maar eventjes. Lucas 20, dan gaan we naar vers 40. En zij durfden hem verder niets meer te vragen. Nou, dat vind ik toch wel heel indrukwekkend. Die fariseeën, die kenden de Bijbel. Die probeerden hem in de hoek te drijven, zodat hij met een mond vol tanden stond om geen antwoord te geven. Maar dat is hen nooit gelukt, maar dat is bemoedigend. Wat staat er in Jacobus 3, vers 17? De wijsheid uit de hemel. Weet je dat niet alleen de Heer Jezus leefde met de wijsheid uit de hemel, maar in het Nieuwe Testament vinden we Stefanus, gevuld met de Heilige Geest, gevuld met geloof, gevuld met de Schrift. En ze konden niet tegen hem op. Ze konden niet tegen hem op, omdat hij in contact is met de hemel. Want waar woont de Heere? De Heere woont in de hemel en bij de gebrokenen van hart. Hij woont in mijn hart. Ik heb een relatie met de hemel. En het is zo belangrijk dat wij de hulp van de Heilige Geest ontvangen. Als wij vragen krijgen. Heeft u dat ook wel eens beleefd? Dat je bent in een bepaalde situatie en iemand stelt een moeilijke vraag en opeens geef jij een antwoord en later denk je, waar kwam dat nou toch vandaan? Heb ik toch goed gezegd? Nou, dat heb ik zo vaak, maar dat is die belofte die de Heer Jezus gaf in de bovenzaal. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar ik zal jullie de Heilige Geest zenden. En dat is de geest van Christus. Dat is het leven van Christus. En dat is zo bemoedigend. Ik heb nu alweer 130 opnamen gemaakt met Bijbelse karakters. Broeders en zusters, dat is niet van tevoren voorbereid. Ja, bij mij wel, maar dat gesprek niet. Er zijn ook geen kaartjes die ik lees, wat voor vraag ik krijg. Nee, dat gaat allemaal spontaan en dat zijn 13 opnamen in 2 dagen. Als je mij eraan ziet komen met 5 van die colbertjes, weet je wel. Trrrt, en elke keer een ander colbertje en dan zit ik weer helemaal nieuw. Maar de laatste keer viel ik door de mand, want een dag ervoor had ik mijn hoofd gestoten. Ik denk, hoe moet dat nou toch? 13 weken en datzelfde gat in dat hoofd. Maar ja, dan hebben ze een kwast, hè. En dan smeren ze alles vol en dan is hij weg. Maar goed, als je het maar weet, dat het in 2 dagen gebeurt. En 13 opnamen van 25 minuten. En dat soms degene die mij interviewt op een andere golflengte zit. En dan is het zo vaak dat ik net zo'n gebed doe als Nehemia. He, hij bad tot de Heer en antwoordde de koning. Zo'n telegrafisch, snel gebedje. Want hoe moet ik dat nou toch beantwoorden? En de Heer helpt me. Zo vaak zeg ik tegen Linda, als ik dan dat programma zie. Linda, daar hielp de Heer mij om dat antwoord te geven. Want het was een onverwacht antwoord. Ik had dat niet voorbereid en ik had daar ook nooit over nagedacht dat hij dat zou zeggen. Begrijpt u me? Dat is zo belangrijk dat wij ook in die positie mogen gaan staan om te weten dat hij ons op de juiste tijd het juiste antwoord geeft. Want dat is een belofte. Het is een belofte dat hij ons de woorden zal geven. En wat zien we hier in hoofdstuk 20 vers 14? Zij durfden hem niets meer te vragen. Ze dropen allemaal af. En dat is zo heerlijk dat wij als gelovigen ook in deze positie mogen leven. U moet eens weten hoe vaak ik nerveus ben voor een spreekbeurt. Vooral als ik er nog nooit over gesproken heb. Hoe zal het gaan? Zal ik wel uit mijn woorden komen? En dan rijd ik naar huis en denk ik, nou, ik ben weer over de tijd gegaan. Het is toch weer gelukt. Maar dat is niet in eigen kracht, broeders en zusters. Dat is omdat ik leef in afhankelijkheid van hem. En dat vind ik zo heerlijk. Ik ben net terug uit het noorden van Kenia. En ik heb 2000 kaartjes uitgedeeld aan die mensen. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. En dat is het leven van Christus in ons, door ons, voor ons. En de Heilige Geest helpt ons om op de juiste tijd ook het juiste antwoord te geven. Daar mag u echt in rusten. Daar moet u ook echt gebruik van maken. Van die telegrafische gebeden van Heer, help me. U in mij, door mij, voor mij. U moet mij helpen. En die wijsheid van boven, daar kan alle wijsheden van de wereld niet tegenop. En de inzichten die de Heere geeft vanuit de hemel, daar kan de wijsheid van de wereld ook niet tegenop. Ik denk nog even aan Abraham, een vriend van God. Hij wist meer over de toekomst van Sodom en Gomorra dan de burgemeester van Sodom. En zo weten de gelovigen op hun knieën meer dan de politici op hun tenen. Want wij hebben het boek van Openbaring. Wij weten waar het naartoe gaat. Wij weten het beste komt nog. En wij weten ook dat niet de zonde, niet de Satan, maar de Heere God heeft het laatste woord. En nu gaan we naar vers 21. En hij zei tegen hen, hoe kan men zeggen dat de Messias een zoon van David is? David zelf zegt namelijk in het boek van de Psalmen, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David dan noemt hem zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Welke psalm is dat? Huiswerk. Nee. Ha, dat is hij. Ja. Oh. Psalm 110. Niet 112. Psalm 110. De psalm. Nee, maar u krijgt toch een diploma hoor. Broeders en zusters, deze psalm 110 wordt het meest gebruikt in het Nieuwe Testament. Iedere Jood die weet, psalm 110 is een messiaanse psalm. En laten we daar even naartoe gaan, psalm 110. Psalm 110. Wat zien we daar? Daar zien we twee hele belangrijke dingen. Daar zien we dan dat vers. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Nou, Het belangrijkste is dat de Heer Jezus hier tegen de Farizeeën zegt. En hij wijst hen op David. En David was niet alleen koning, maar David was ook een profeet. Dit is een van de vele profetische messiaanse psalmen. Deze psalm gaat niet over David. Deze psalm gaat over de Heer Jezus. En wat wil de Heer Jezus nu duidelijk maken? Dat net als bij Johannes 8, dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, voor Abraham was ik. Met andere woorden, ik ben wel geboren na Abraham, maar ik was er al voor Abraham. Wat is natuurlijk de uitnodiging dat de mensen tot het inzicht komen dat de Heer Jezus en is. En de zoon van David, dat is een messiaanse titel, dat riep die blinde man, zoon van David. Maar hij is ook de Heer van David. Hoe staat het ook alweer in Openbaring 22 vers 16? De wortel van David. Hoe kom je eruit? Je komt eruit als je gelooft, de Heere Jezus is God. De Heere zegt tegen mijn Heere. En de Heere Jezus is mens. Dat dubbelportret. Dan kom je eruit. En hier zien we het heel duidelijk dat hier een profetie geproclameerd is waar hij spreekt over de Messias. Petrus gebruikt dit gedeelte van Psalm 110 bij zijn eerste boodschap in Jeruzalem in Handelingen 2 vers 30. Dat leefde in die apostelen. De Heere zegt tot mijn Heere. Dus hier zien we de zoon van David, is een messiaanse titel. Dus hij is de zoon van de lijn van David. Maar hij is ook de wortel van David. En hier dat dubbelportret, dat geeft de Heer Jezus aan die discipelen. Nee, aan die Farizeeën. En wat moet er gebeuren? Zij moeten hem aanvaarden. Maar dat doen ze niet. Er zijn drie soorten mensen in de wereld. Er zijn mensen, zo Johannes 2 vers 11, na het wonder van het water in wijn. En de discipelen geloofden hem. En dan zijn er een andere soort mensen die teken na teken, bewijs na bewijs ontvangen. En dan staat er, en zij geloofden hem niet. En dan is er nog een derde. Staat ook in Johannes 12. Zij geloofden hem wel, maar vanwege de mensen, durfden ze er niet voor uit te komen. Nou, alle mensen in de gehele wereld zitten of in de categorie van gelovigen, of in de categorie van ongelovigen, of in de categorie van het leven onder de vrees van mensen. Zoals Jozef van Arimathea, die heel lang een geheime gelovige gebleven is. Maar uiteindelijk toch ervoor uitkomt. En hier zien we dat de Heer Jezus brengt hen bij Psalm 110. De Heere zit vandaag aan de rechterhand. En dat is ook zo mooi, want later dan komt dat eruit dat hij een priester is voor eeuwig. Weet u ook een priester in het Oude Testament die ging zitten? Hoe heette die priester ook alweer? Eli. Maar dat was verkeerd. Weet u, er was geen stoel in de tabernakel. Er was geen stoel in de tempel. En Eli zat te vroeg. Hij zat met zijn rug naar het werk van de Heere, naar de wereld te kijken. En hoe is Eli gestorven? Hij viel achterover van zijn stoel. Er was geen stoel. Waarom niet? De priester en de hoge priester waren altijd aan het werk. Want het verlossingswerk was nog niet vervuld. En de eerste hoge priester, die is gaan zitten en mocht gaan zitten, en dat zegt David hier ook, die zit aan de rechterhand, is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is de Heere van David en de Heere Jezus Christus is ook het nageslacht van David. En de Heer Jezus, die is die priester, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van Melchizedek. En die Melchizedek, die komt voor het eerst in beeld bij Abraham. Nadat Abraham de overwinning heeft behaald over de volkeren die tegen Sodom en Gomorra inging. En dan heeft Abraham de overwinning door het geloof behaald. En dan komt hij twee koningen tegen. Hij komt de koning van Salem tegen, Melchizedek. En hij komt de koning van Sodom tegen. En in het binnenste van Abraham buigt hij voor de koning van Salem. Maar wil hij niets te maken hebben met de koning van Sodom. En de koning van Salem, Melchizedek, die vertelt hem precies wat hij moet horen, zodat hij de koning van Sodom kan weerstaan. Want wat zegt de koning van Sodom? Geef mij de mensen. Geef mij de mensen. Weet u wie er achter de koning van Sodom zit? Wat is er gebeurd met de mensen van Sodom? Achter de koning van Sodom zat de Satan. Maar achter de koning van Salem zat de Heere. En die Melchizedek, dat is een apart figuur, maar die komt iedere 1000 jaar even naar boven. En daar spreekt David ook over in Psalm 110. En in Hebreeën 7 zien wij dat Melchizedek een schaduwbeeld is van de Heer Jezus Christus. En wij zijn verbonden, Hebreeën 7, 16, aan dat onvergankelijke leven. En houd dat vast. Het advies van die koning van Salem aan Abraham was precies wat hij nodig had. Vandaag kwam een eigen broer van me en hij ziet het niet meer zo zitten. Ik zei, jochie, ga nou toch naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus weet precies hoe het ervoor staat in je leven. Hij heeft je geweven in de moederschoot. Je hebt het toch wel gehoord van de dominee. Hij was bij de dominee geweest en de dominee had gezegd, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. Doe dat nou toch, jongen. En dan kom je niet verder. Maar ik weet, en dat ik weet, 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 dat al mijn zorgen en al mijn problemen en al mijn vragen, ik mag ze brengen bij hem. En ik weet dat degene die mij geweven heeft in de moederschoot, mij het juiste antwoord geeft. Want ik heb het voorbeeld in Abraham, in Genesis 14. En deze persoon die in Psalm 110 ook naar voren komt, die priester in alle eeuwigheid, dat is een type van de Heer Jezus. En aan hem ben ik verbonden. Dat maakt mij zo rijk. Even dus over Lucas 20, vers 41, waarin de Heer Jezus terugblikt naar Psalm 110. Ik wil daar toch nog iets meer van vertellen, gewoon maar uit het hart, want dit is wel duidelijk, hè? De Heer Jezus is en, hè? Dat is heel belangrijk, hoor. Dat is heel belangrijk. Toen ik een jong gelovige was, toen kreeg ik echt te maken met mensen, nou ja, die net zo spraken als deze fariseeën. Want ze lezen in Israël het Nieuwe Testament niet. En de fariseeën of de religieuzen, die leven in diezelfde geest uit de werken der wet. Dus ik had constant confrontaties. En constant ging ik op mijn knieën, Heer, geef me een antwoord. Ik weet dat er een antwoord is in de schrift. Want de schrift is de waarheid. En zodoende heb ik jaar in jaar uit antwoorden gevonden vanuit de schrift. En daarin kwam ik één met Paulus die zegt, ik verkondig het niet alleen, maar ik kan het ook bewijzen. Want wat zegt de Heer Jezus? Het zijn de schriften die van mij getuigen. In Openbaring is het nog sterker. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Er is eigenlijk maar één onderwerp in de gehele Bijbel. En dat is zo heerlijk. Dat we het bewijzen kunnen. Want denk maar aan het woord liefde. Wanneer is het woord liefde voor het eerst in de Bijbel? Wel, toen Abraham zijn geliefde zoon op het altaar legde. En dat is natuurlijk een heenwijzing van de hemelse vader die zijn geliefde zoon op het kruis legt. En die geliefde zoon, net als Isaac, ging vrijwillig. De tweede keer dat het woord liefde in de Bijbel komt, dat is als Rebecca de zoon Isaac ontmoet. En wat staat er dan? En Isaac had zijn vrouw lief. Nou, de eerste keer liefde, dat is de relatie tussen de vader en de zoon. De tweede keer liefde is de relatie tussen de zoon en de bruid. Christus heeft zijn gemeente lief. Mooi, hè? Dus dat moet je altijd maar weer zien. Nog één leuk voorbeeld. Ja, ik heb wel een beetje dwarsstraten, maar is niet erg, hè? Toen Mozes die 10 geboden kapot gooide, gebeurde er helemaal niks. Hij werd er niet voor gestraft. En dit leert mij dat je niet bij de wet moet zijn voor je redding. Buiten de wet om, toch? Is de redding. Hij werd niet gestraft omdat hij die 2 stenen tafelen kapot gooide. Maar hij werd wel gestraft. Wanneer werd Mozes gestraft? Toen de Heere tegen Mozes zei: Mozes, je hebt 1 keer de rots geslagen. Maar Mozes, ik wil dat je dit keer tegen de rots spreekt. En wat deed Mozes? Hij was de nederigste man van de wereld, maar hij verloor toch eventjes zijn geduld. En hij neemt zijn staf en zegt: moeten wij uit deze rots water halen? Bang, wij, weet je wel. Nou, dat is niet leven in afhankelijkheid. En dat is ook verkeerd, want wie was die rots? 1 Korinthe 10, dat is de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus, 1 Peter 3, vers 18, is 1 keer geslagen om nooit meer geslagen te worden. Wij mogen nu met hem spreken. Wij hebben een wandeling met hem, gemeenschap met hem. En direct reageerde de Heere God: jij mag het land niet in. Toen hij de wet kapot gooide, gebeurde er niks. Toen hij voor de tweede keer op de rots sloeg, kreeg hij direct een reactie vanuit de hemel. Want die rots is de Heer Jezus Christus. En als je daar oog voor krijgt, broeders en zusters, dat wordt zo'n heerlijke Bijbel, hè. Want je ziet overal de Heer Jezus twinkelen. En dat maakt het Bijbellezen voor mij zo heerlijk. En dat wist ik vroeger ook niet. Mijn vader en moeder, die gaven mij een Bijbeltje toen ik 12 werd. Toen kreeg je een Bijbeltje. Maar tot mijn 21ste heb ik er niet veel in gelezen. En nou kan geen dag zonder. En vanavond zei ik tegen een broeder: ik vind het een mooi gedeelte, maar ja, je bent er zo doorheen. Toen zei die broeder: ach joh, maar het is het woord van God, zit altijd goed. Amen. Het woord van God verspreidt licht. En dat is zo heerlijk. Nou, de achtergrond is, zij durven niet meer met hem te spreken. En dan geeft de Heer Jezus hen nog even een toetje als het ware. En hij confronteert hen met wie hij is. Hij is én de Heere van David én het nageslacht van David. Nou, dat kun je alleen maar uitleggen met: de Heer Jezus is 100% God en de Heer Jezus 100% mens. En dit is fundamenteel. Broeders en zusters, ik heb het zo als een passie op mijn hart. Want overal wordt het geloof in de Heer Jezus uitgehold. Want wij leven hier in Nederland ook onder de invloed van islam. En je ziet overal dat ze toch een beetje willen verbroederen. Maar dat kan niet. Het Jodendom. Mag ik het u zo vertellen? Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niks met Jezus. Dat kan niet. Dat kan echt niet. En daar moeten we radicaal in zijn. Ik lees even mee in 1 Johannes 2, vers 23. Want Johannes was een Jood, een bekeerde Jood. En Johannes 2, vers 23 zegt... Johannes 2, vers 23... Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Je moet oppassen met mensen die altijd over God spreken. Dan moet je opletten. Want dan wordt vaak de Heer Jezus verwijderd. En het is zo duidelijk dat ik en de Vader zijn één. Het gezicht van de Heere God is de Heer Jezus Christus. Net als Jozef het gezicht was van Farao. En als je gelooft in de Heer Jezus, heb je de Vader ook. Maar als je de Heer Jezus verloochent, heb je ook de Vader niet. Het is niet waar dat moslims in dezelfde God geloven. Of het Jodendom in dezelfde God. Zij geloven in een demon. Want buiten de Heer Jezus Christus ontvang je geen juist godsbeeld. Je kunt alleen maar een juist godsbeeld ontvangen als je de Heer Jezus aanvaardt als God en als mens na Adam zonde. Want daarom is hij zo sympathiek. Dat is fundamenteel, maar dat is ook zo belangrijk. Amen. Dat moet u vasthouden hoor, want we leven in een tijd van verwarring. De antichrist is er nog niet, maar zijn voorlopers wel. En ze willen ons geloof uithollen. Islam verandert niet, het Jodendom verandert niet. Maar je ziet dat mensen beïnvloed worden. En laten wij alstublieft een kleine menigte zijn in deze wereld die trouw blijven aan het fundament van ons geloof. Jezus Christus is mens. Hij zit bij de put en hij is moe. Maar Jezus Christus is ook God. Hij wist precies het verleden van die Samaritaanse vrouw. En dat is zo belangrijk. Houd dit alstublieft vast. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader. Maar wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet. En dat maakt je niet populair vandaag. Er zijn christelijke groepen waar, als ik dit vertel, ze toch in hun hart zeggen, nou, het zal zo'n vaart niet lopen. Want ze leven toch ook vroom en ze kleden zich toch netjes. Maar hier ligt het wel. Nicodemus, beste jongen, je moet opnieuw geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Of het nu vroom vlees is of zondig vlees, dit vlees kan het koninkrijk God niet winnen. Daar moet de geest van God in komen. Amen. Ja, het is misschien vanavond wel erg fundamenteel, maar het is echt het laatste uur, zegt Johannes, dat wij weer terug moeten gaan en zuiver moeten weten dat wij geloven in de Heer Jezus Christus als mens. En wij geloven in de Heer Jezus Christus als God. Weet u wie de schepper van hemel en aarde is? De Heer Jezus Christus, Colossens 1, vers 16. En hij is ook de onderhouder van deze schepping. En dat vind ik zo heerlijk. Ik denk, dat ga ik gewoon benadrukken. Hij zit aan de rechterhand. Dat was al voorzegd door David. En er komt een tijd, ja, vers 43, dat alle vijanden als een voetbank voor zijn voeten zullen zijn. Broeders en zusters, hoe de duivel ook tekeer gaat, het komt goed. Want ik heb het laatste boek gelezen. En wat zei Habakkuk? De gehele wereld zal vervuld worden met de heerlijkheid van God, zoals het water de zee. Dat is een belofte, daar moet je aan vasthouden. Die belofte van David die hij schreef als profeet wat betreft de Messias, die zullen vervuld worden. En dat is onze hoop. En David noemt hem zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Nou, het enige antwoord is, de Heer Jezus is God en de Heer Jezus is mens. En dat is de boodschap van Kerstmis, zonder stalletje, zonder herdertjes, zonder Jozef en zonder Maria. En die boodschap ga ik brengen in Werkendam. Amen. Maar dit moeten de mensen weten. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Weet u hoe uniek het is dat u in de Heer Jezus mag geloven? Wat een genade dat onze ogen daarvoor geopend zijn. Daar dank ik de Heer elke dag voor. Weet je, soms schiet ik er gewoon vol van. Mag ik er ook bij horen? En ik heb nog niet eens de ulo afgemaakt. Weet je, begrijp je wat ik bedoel? Maar ja, ik zie het gewoon met ogen van mijn hart. En ik zeg, Heere, ik aanvaard u en ik wil net zo zijn als discipelen aan uw voeten. En ik verlang dat uw Heilige Geest mij leert. En de Heilige Geest is trouw en de Heer Jezus is trouw. En hij is in ons een goed werk begonnen. Het werk is nog niet klaar, maar hij gaat er trouw mee door, want hij is de Alpha en de Omega. Hij zegt niet halverwege, nou, ik kap ermee. Gisteren mocht ik spreken over Galaten 6. En dan staat er in Galaten 6, houd niet op met goed doen. En bovenal voor de geloofsbroeders en zusters. Er zijn wel eens van die momenten dat je er helemaal geen zin meer in hebt om goed te doen. Dan denk je, laat maar. Ik kom net terug uit Afrika. 1058 Bijbels uitgedeeld in de gevangenis. En bij de mensen. En wat komt er? Heb je nog een Bijbel? Ja, mijn centen zijn op. Weet je, heel veel mensen eten gegeven. Hoep, het evangelie verkondigd. Maar er zijn altijd toch weer mensen die nog meer vragen van je. En dan heb ik wel eens zo'n moment van, ik kap ermee. En dan lees je weer in de Bijbel, gewoon doorgaan met goed doen. Gewoon doorgaan met liefhebben. Gewoon doorgaan met vertellen of ze het nu aannemen of niet. Maar de Heer Jezus is doorgegaan tot het einde. Dat vind ik ook zo typisch. Weet je dat de Heer Jezus voor het kruis terug had kunnen gaan naar zijn vader? Hij zegt in het gebed, Heere, ik heb uw naam verheerlijkt. Zijn vader had hem aanvaard voor het kruis. Maar als de Heer Jezus voor het kruis teruggegaan was naar zijn vader, dan was hij vandaag nog steeds alleen geweest. Want toen de Heere God zei in Genesis, het is niet goed dat de mens alleen zij, bedoelde hij niet alleen Adam, maar ook de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Weet je wie de Heer Jezus op het oog had toen hij naar het kruis ging? Ons. Wij zijn zijn beloning. Dat is toch heerlijk om daarover na te denken. Dat hij voor ons die hele weg gegaan is. Want hij was alleen. Maar nu is hij niet meer alleen. Wij zijn de tweede Eva en zijn lichaam en zijn bruid. Is dat mooi of is dat mooi? En nou gaan we weer terug naar de tekst. Vers 45. En ten aanhoren van al het volk zei hij tegen zijn discipelen, wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Hier laten we het even bij. Weet je wat het is? Het is allemaal uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon. Maar, ik heb deze van Jack Brunt. De ogen des Heren gaan dwars door je kleren. Dat is een goeie, maar het is waar, hè? Dat uiterlijke vertoon, wie ziet dat? Dat zien de mensen. Maar de Heren ziet het hart. En iedere privézonde is een openlijk schandaal in de hemel. En dat is toch eigenlijk wel een bemoediging. Als je dat leest in Matteüs 23, het is allemaal zo onaardig, maar de Heer Jezus heeft ontzettend veel medelijden met de zondaren. Maar hij heeft ook een ontzettende hekel aan huichelaars. Mensen die een dubbel leven leiden. En ik roep het steeds uit, Heer, laat mij zijn wat ik ben in het publiek, ook mij zijn thuis. Spurgeon die zei eens, lieve mensen, jullie kunnen mij bezoeken 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Want wat je ziet, dat heb je. Ik heb geen twee levens. Ik heb één leven. Want daarna komt natuurlijk dat prachtige voorbeeld van die weduwe. Op dat tempelplein, en daar gaan jullie volgende keer van genieten. De rijken, die gooiden hun geld in die geldkist en iedereen op het plein hoorde het. Maar toen die weduwe die twee kleine penniksjes in de geldkist gooide, wie hoorde het toen? De hemel. De hemel hoorde dat. En dat vind ik zo heerlijk. Ik wil leven voor hem. Ik wil hem al mijn eer, al mijn kracht, al mijn inzettingen geven. Ik wil zo graag dat hij tot zijn doel komt. Maar weet je, daarmee gaat samen dat je de juiste leer leert. Dat je juist spreekt van hem. En Johannes was radicaal, de Heer Jezus was radicaal. En wij behoren ook echt radicaal te zijn. En doorgaan met goed doen. Want wat lezen we hier, dat is heel erg, in vers 47. Ze gaan de huizen van de weduwe binnen. En voor de schijn doen ze lange gebeden. Maar ze zullen een zwaar oordeel ontvangen. Weet u, zij maakten misbruik van de weduwen. En in de psalmen staat het ook dat de Heere God heeft een heel speciaal plekje in zijn hart voor de wezen. En voor de weduwen. Ik ben getrouwd met een weduwvrouw. En ik weet nog goed, ik vroeg haar ten huwelijk. Maar ik zei, Linda, ik moet je maar vertellen. Ik zou graag mee willen trouwen, maar de Heer Jezus is nummer 1. Wat denk je ervan? Ze zegt, 200%. Ik ga er ook voor de tweede helft van mijn leven geheel gewijd voor hem. Dus ze had ja gezegd. De volgende nacht. Ik kreeg het me toch Spaans benauwd, joh. Ik zei, wat heb ik me nou toch over me heen gehaald? 54 jaar alleen geweest. En opeens heb ik iemand ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd. Maar wat deed ik? Dat was heel dom. Ik ging kijken naar de golven. En die werden steeds groter en groter en groter. Hoe kan ik dat nou toch? Ik kom toch uit de woestijn. Ik kan toch niet in zo'n sniksteeg leven. In Gorkum. En die kinderen die geloven niet. En die kleinkinderen. Hoe moet dat nou? En allemaal naar de golven kijken. Maar niet naar de Heer. Nou, ik heb het geweten hoor. Ik kon mijn Bijbel niet meer lezen. En als ik mijn Bijbel opensloeg, dan werd ik er steeds weer bij bepaald. Een man, moord en woord. En toen dacht ik, nou, ik ga sterven. Nee. Ik ga niet sterven, ik ga trouwen en dan ga ik sterven. Zo dacht ik, zo'n bolwerk was dat. Nou, lieve broeders en zusters, zet de bril ervoor op. Het is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Amen. Ze is mijn hulp en Piet hier, die kent ons en Henny. En ze is mijn helper en ik ben tot rust gekomen. En ik heb een lief huisje, een lieve kinderen, het is allemaal prima. Maar je kan soms wel eens van die bolwerken hebben dat je denkt, dat kan ik niet. Maar de Heere wilde mij leren allereerst een man, een woord. En het tweede is, het normale christenleven kunnen wij niet in eigen kracht leven. Pas zei iemand tegen mij, ik vind het toch zo moeilijk om te leven als een christen. En toen kwam het in mij naar boven. Ik zei, maar beste jongen, dat is niet moeilijk. Dat is onmogelijk. De enige die kan leven als een christen is Christus. Nou, ik kom uit een familie van voetballers. Hè. Broer Arie loopt hier ook bij Kozakken Boys rond te springen. De ene zegt, voetbal is mijn leven. Politiek is mijn leven. Mijn baan is mijn leven. Maar voor ons moet het zijn, Christus is mijn leven. Hè? Ik kan het niet. Hij kan het wel en dan kan ik het ook. En dat vind ik zo heerlijk. Als er iets is in ons leven dat we denken, dit kan ik niet. Dit is onmogelijk. Dan zegt de Heer Jezus, maar ja, maar ik kan het wel. En toen heb ik geleerd om het volgende tegen mezelf te zeggen. Voor dit, puntje, 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 heb ik Jezus. En dan gaat het verder. Dag voor dag draagt Hij ons. En Hij opent deuren die niemand kan sluiten. En vanavond is het gewoon een oproep om integer te zijn. Om te wandelen met de Heer Jezus. En het leven te aanvaarden zoals het komt. Soms stormen, soms vreugde. Maar Hij geeft je, echt hoor, Hij geeft je de kracht om door te gaan. Paulus had een doorn in zijn vlees. Maar hij heeft zijn loopbaan wel ten einde gebracht. En dat vind ik zo heerlijk. Dat de Heer in ons geplaatst heeft de geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Maar wij moeten wel leren om daar iedere dag gebruik van te maken. En dat is het christenleven. Het is een wandeling met Hem. En Hij geeft je wat je nodig hebt. En Hij geeft je wijsheid vanuit de hemel. Om de mensen hier in deze wereld te vertellen. Er is een weg. Er is de weg. Er is de waarheid. En er is het leven. En zijn naam is Jezus. Echt. Zijn naam is de Heere Jezus Christus. Ik vind het een schitterend gedeelte. Zij durfden Hem verder niets meer te vragen. Niemand kan de wijsheid van God evenaren. En de wijsheid van God is in ons. Daarom is het zo belangrijk dat je je verbonden weet met Hem. Zoals de wijnstok verbonden is aan de ranken en de ranken verbonden is aan de wijnstok. Broeders en zusters, er zou nog zoveel zijn dat ik zou willen delen. Mag ik nog 5 minuten gewoon delen wat de Heere God gedaan heeft? Ik heb de laatste 5 jaar iets beleefd, dat heb ik nog nooit beleefd. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Eentje is gestorven, weet je nog wel, Jantje. Er zijn er nog 8 over. En van mijn ouders heb ik geleerd, jongens, let op de buren. Kent u het? Als je in een groot gezin opgroeit, dan moet je rekening houden met de buren. Nou, 5 jaar geleden kregen wij nieuwe buren onder ons. En vanaf de eerste dag hebben ze mijn vrouw getreiterd. Hun hele huis staat vol met Boeddha-beelden. Ze hebben 7 honden. En het is echt een drama geweest. Wij dachten nooit aan verhuizen. En toen kreeg een mediator, een moslim. En ik zat te luisteren naar al die leugens en die moslim. Oh. Ik zeg, Lin, straks krijgen wij ook nog de schuld. We gaan het anders doen. We gaan weg. En daar stond ik een beetje alleen, want we hadden net een mooie serre laten zetten. En Linda houdt van haar huisje. En ze zegt, we leven het op boven. Ik zeg, nee, we gaan weg. Nou, volgende dag was ze doorgedrongen. Ik vond me eigenlijk al heel wat, dat ik eventjes, weet je wel, even optreden. Moet je mij. En ze zat te googelen. En opeens 2 appartementen. In de Hoogstraat, boven de Xenos. Nou, we gaan er naartoe. En daar hadden we Rob Fontijn meegenomen, want dat is nogal een intelligente jongen. En die is lang, die kan het allemaal goed bekijken, van boven en van beneden. En moet jij zeggen of dat het, wat is dat huis? Nou, hij vond het een mooi huis en ik zat nog na te denken. En Linda was gelijk helemaal gelukkig. Er staat in Nehemia 13 vers 2, een belofte voor de rechtvaardigen. Het staat er echt hoor. De belofte is deze. De Heer is bij machte om de vloek te veranderen in een zegen. Daar heb ik te harte genomen. Romeinen 8 vers 28. Hij werkt alle dingen ten goede. Nou, we wonen daar nu. Ons oude huisje is verkocht. Heb ik vandaag erdoor gegaan. En wie is er naast ons komen wonen? Rob Fontijn. Uit Werkendam. Ja, hij heeft hier zijn wortels. En dat is mijn beste vriend. En vanmiddag zaten we gezellig een stukje te lezen uit de Bijbel, een gebedje en een kopje thee erbij. En dan denk ik, Heere, wat bent u goed. Soms dan moeten we verder. En dan geeft de Heere weer nieuwe deuren. En de Linda, die kan nu ook weer buiten koken. Dat vindt ze ook zo prachtig. Want koken, dat is belangrijk voor Indonesische mensen. Dat heb ik ook moeten leren. Als je in Engeland naar een verjaardag gaat, dan is het over het weer. Maar als je bij Indonesische mensen op een verjaardag gaat, is het over eten. En ze is gelukkig. En een happy wife, happy life. Ja, zo is het toch zeker. Mag ik u nog een zegenbede meegeven uit Hebreeën 13, vers 20. De God van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nog een gezegende maand, een heerlijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Toch?